Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw houdt en leeft tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. Het 16e van 68. Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen daaruit hoofdstuk 5, de versen 21 tot en met 43. Marcus 5, vers 21 tot en met 43. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En vervolgens doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. De 12 artikelen. Na het zingen van Psalm 119, vers 88. En na het lezen van Markus 5, vers 21 tot en met 43. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was, aan de andere zijde vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u, dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste had gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welk het veel eer erger geworden was, deze, van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte zijn kleed aan. Want ze zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar aan te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste de synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meeste nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebben het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita, kumi, hetwelk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En daar stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud, en zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten, en zeide dat men haar zou te eten geven.
Thank you.
En nu je van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte dat wij samen hebben gelezen, Markus 5, en daarvan het 41ste vers. Markus 5, vers 41. En daar luidt Gods woord en de tekst voor de prediking. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita kumi, hetwelk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Verenigen wij ons eerst in gemeenschappelijk gebed om de Heere zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God, wij mogen wederom op deze zondag in uw huis zijn. En weer kunnen we niet zomaar aan de prediking beginnen, zonder u eerst te bidden om uw Heilige Geest. Want Heere, wie zou dat woord Gods levend en krachtig kunnen maken als uw Geest dat niet doet? Wie zal ons kunnen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, als uw Geest dat niet doet? Wie zal ons doen uitroepen, Abba Vader, als uw Heilige Geest ons dat niet eerst zou voorzeggen? En zelfs als wij bidden, Heere, hebben wij die Heilige Geest nodig, want zonder die Geest komen deze woorden ook niet op de plaats waar ze zijn moeten. Bij u in uw troonzaal. En daarom bidden we u, Heere, schenk uw Heilige Geest. Wilt u in ons midden aanwezig zijn? Want zonder u, o Heilige Geest, blijft het alles dor en dood. Dan spreken wij bekende klanken en we horen bekende klanken. En dan kan er wel godsdienst zijn. Maar de godsvrucht wordt dan gemist. En dan lopen we zo gevaar, Heren, en dat lopen we niet alleen, dat gevaar, dat is ook reëel en dreigend, dat wij ons dingen gaan toe-eigenen die ons niet toekomen. Dat we de handen uitstrekken naar dingen die heilig zijn. Heren, wilt u zelf dan uw Geest de toepassing laten maken van het woord dat deze middag bediend wordt? Ook als in uw genade de dingen worden toegezegd en worden geschonken, maar als er zoveel schroom kan zijn om die dingen onszelf toe te eigenen. We hebben uw Geest nodig, Heren. En als we daarom bidden, geef ons dan ook een besef dat we niets verdienen. Dat die Geest verbeurd en verzondigd is. En dat we geen rechten kunnen laten gelden. Dat zijn ook klanken, Heren, die zijn wij gewend om te horen en uit te spreken, maar geef gij ons er de beleving van. Wij kleine, nietige mensen, tegenover u de heilige, grote God. En dat we klein en nietig zijn, dat is nog niet onze grootste kwaal, want zo hebt gij ons geschapen. Maar dat wij zondaren zijn. Overtuig ons daarvan, Heren, voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Overtuig ook de jongeren daarvan. En ook de kinderen in de kerk, in taal en termen die zij kunnen begrijpen. Want ook uit deze geschiedenis die we zojuist gelezen hebben, is gebleken dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Ook tot de kinderen. En hoe oud of hoe jong wij ook zijn, de dood wenkt ieder uur. En dat is geen noodlot, heren, maar dat hebt u zelf in uw woord gezegd. De bezoldiging der zonde is de dood. Heren, overtuig ons daarvan. Opdat ook plaats mag komen in ons hart en in ons leven voor het werk en voor de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat wij die van nature ook midden in de dood liggen, het leven buiten onszelf in Hem gaan leren zoeken. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Heren, daarom bidden wij u. Schenk uw geest. Schenk uw zegen bij uw woord. Geef dat het mag zijn naar de zin en de mening van die geest. Opdat je er ook gebruik van kunt maken. Gebruik van kunt maken in harten van mensen die nog voor eigen rekening leven. Die onbekeerd zijn. En die als ze vandaag zullen sterven, voor eeuwig zullen moeten omkomen. Als er hier zijn, heren, zou u ze te sterk willen worden. En zou u ze in het hart willen grijpen. En geven dat het nu het nog het heden der genade is, ze de toevlucht leren nemen tot de opgestane paaskoning. Wil dat ook hen leren die in duisternis dwalen, voor wie de brug naar de wereld is opgehaald. En die er iets van hebben gezien dat het leven voorbij gaat. En dat sterven betekent dat we u zullen ontmoeten. Maar die geen uitzicht hebben. En die geen doorzicht hebben. Die nog zo twijfelen. En die nog zo vrezen. Zou u hen willen wijzen op dat alles volbrachte werk van uw Zoon? Zou u hen willen wijzen op dat lege graf? Op zijn opstandingskracht? Opdat het ook waar mag worden deze middag. Doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. En ook uw kinderen, heren, hebben ook die levendmakende geest, die levendwekkende stem elke keer weer nodig. Daar het ook voor hen geldt, ook na ontvangen genade, dat zij stervende zijn aan zichzelf, aan de zonde, aan de wereld. Heren, wilt u ze geven dat dat stervende leven beoefend mag worden. Afsterven van zichzelf, maar dan ook dat opstaan in dat nieuwe godzalige leven. Wilt u zo met ons zijn, heren, in alle omstandigheden. Geestelijke omstandigheden, maar ook onze sociale, maatschappelijke omstandigheden. Alle vormen van beproeving en verdriet, denkt u aan de rouwdragenden. Allen die het moeilijk hebben. Denkt u aan hen die ook door deze prediking, door deze tekst herinnerd worden aan het sterven van kinderen. U kent ook dat verdriet, heren. Korter of langere tijd geleden. Ach, zou u willen geven dat ook bedroefde ouders en grootouders dat verdriet ook aan uw voeten mogen neerleggen. En bij u vandaan de troost zouden mogen ontvangen. Wilt u gedenken, heren, aan de gezinnen, de vaders en de moeders, de kinderen, de jongeren, ook het ongeboren leven. Heren, leg uw handen daaromheen. En wilt u geven dat de ouders verblijd mogen worden door uw daden en dat er ook gebed mag zijn in het hart van ouders die kinderen verwachten voor dat leven dat ze mogen ontvangen. Wil uw koninkrijk uitbreiden, heren. Niet alleen hier, maar overal waar het woord vandaag wordt verkondigd. Zoudt u uw dienstknechten getrouwheid willen geven om uw woord, wet en evangelie, zegen en vloek te mogen verkondigen. En geef bovenal dat die ene naam onder de hemel gegeven centraal mag staan. Wil denken aan het werk op de zendingsvelden, evangelisatieposten. Wil ook daar waar het vaak zo moeilijk is, helpen en ondersteunen en kennelijk laten ondervinden dat uw beloften waarachtig zijn. En dat er een volk zal zijn van oosten en van westen, van noorden en zuiden, dat eenmaal aan zal zitten met Abraham, Isaac en Jacob. We bidden ook voor het werk onder uw oude bondsvolk, onder Israël. Heere, geef dat dat volk mag komen tot de kennis en de genade van hun Messias. Dat het deksel van hun hart zal worden weggenomen. En dat ze zich mogen buigen voor de Heer Jezus Christus. Wilt u denken aan de wereld in nood? En dan met name de grootste nood, de wereld die leeft zonder u. Wat ook vandaag weer zo uitgeleefd wordt, juist als het warm is, dat er zoveel mensen zijn die de dagen doorbrengen naar het goeddunken van hun eigen hart. Heere, wilt u ook in ons eigen land en volk nog een terugkeer tot u bewerken? Een terugkeer tot uw eigen woord. Wilt u zijn, heere, met onze overheden, ook in dat verband? Schenk gij hen die ook naar de norm en uit de bron van uw woord politiek willen bedrijven, alles wat ze nodig hebben. En heere, wilt u geven dat ook dat werk gezegend mag worden om ons land en volk weer terug te brengen bij u. Wil onze gebeden zo horen. Wij hebben geen rechten en verdiensten waarop we u zouden kunnen wijzen. Maar wilt u nog aan ons denken en ons gebed horen en verhoren omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om hem die geleden heeft, die gestorven is, maar die ook opgestaan is. Opdat dode zondaren zullen kunnen leven. We bidden het om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 102. En daarvan de versen 1 en 6. Psalm 102. Vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet. Daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u mijn God mijn leed moet klagen. Wil dan spoedig u ontfermen. Wil mij door uw macht beschermen. En het zesde, ik zie een rouw en ongenuchten. Al mijn dagen mij ontvluchten. Als een schaduw die verdwijnt. 1 en 6 van Psalm 102. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest. Het tweede vers van Psalm 103 aan het einde van de prediking na het amen. Gemeente, met het paasfeest overdenken wij de overwinning van de Heer Jezus Christus op de dood. Toen heeft Hij zijn macht getoond. Toen heeft Hij het graf geopend. Toen is Hij opgestaan over de dood. Maar het is niet de eerste keer in het evangelie dat Jezus die macht laat blijken. Nee, door diezelfde opstandingskracht als waarmee Hij zelf uit de dood is opgestaan, heeft Hij ook geheerst over de dood die anderen had getroffen. Het is door diezelfde opstandingskracht dat Hij de jongeling van Nain heeft opgewekt. Of Lazarus uit het graf heeft geroepen. Toen heeft Hij het al gezegd: ik ben de opstanding en het leven. En ook deze geschiedenis die voor ons ligt, getuigt van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. De allereerste keer dat Hij iemand uit de doden opwekte. Het dochtertje van Jairus. En Hij spreekt die woorden Talita Kumi. Die dat kind tot leven wekken. En we willen samen met Gods hulp bij deze woorden gaan stilstaan. Talita Kumi. Drie gedachten. Allereerst de aanleiding tot die woorden. Ten tweede de macht van die woorden. En ten derde de tederheid in die woorden. Talita Kumi, de aanleiding, de macht en de tederheid in die woorden. De aanleiding tot die woorden, ja, dat is duidelijk, gemeente. Jairus kwam in grote nood tot de Heer Jezus Christus, zo hebben wij gelezen. Jairus, een overste van de synagoge, een zeer vooraanstaand man in Capernaum, verliest op dat moment al zijn waardigheid en valt voor deze rabbi neer op de grond. En hij maakt zijn nood aan de Heer Jezus bekend. Hij bad hem zeer, zo lezen we in vers 23. En hij zegt: mijn dochtertje is in haar uiterste. Dat wil zeggen, ze ligt op sterven. Het kan elk moment afgelopen zijn. Zeer ernstig ziek. Toen hij zijn huis verliet, toen leefde ze nog, maar hoe het inmiddels is, weet hij niet. Ze is in haar uiterste. Ze hebben de dokters erbij gehad. Ze hebben van alles geprobeerd om dat kind te genezen. Maar er was een moment gekomen dat de dokter zei: als hier geen wonder gebeurt, Jairus, dan zul jij je dochtertje moeten missen. En toen Jairus hoorde dat Jezus van Nazareth weer terug was in Capernaum, toen heeft hij tegen zijn vrouw gezegd: vrouw, ik moet je verlaten. En ik moet je achterlaten bij ons dochtertje. Ik moet naar Jezus toe, want Hij is de enige die ons kan helpen. Hij is de enige die ons kind kan redden. En zo zien we deze Jairus aan de voeten van de Heer Jezus liggen. En Hij noemt haar mijn dochtertje. Daar gebruikt Hij een koosnaampje. Ik hoop daar straks nog wel op terug te komen. Mijn kleintje. Hij houdt zoveel van haar. Ook al is dat kind al 12. En u weet, in die tijd waren kinderen van 12 jaar toch al heel wat verder dan de kinderen van 12 jaar in onze tijd. We zouden ze kunnen vergelijken met een meisje van 15, 16 jaar. En toch noemt Jairus haar zijn dochtertje. En uit andere geschiedenissen, de parallelgeschiedenissen uit Matthäus en Lucas, blijkt dat het zijn enige was. Zijn enige kind hoogstwaarschijnlijk. En hij kan dat kind niet missen. En daarom bid en bad hij hem zeer. Dat wil zeggen, in uiterste nood. Hij bad hem voortdurend, zo blijkt ook. Het was ene woordenstroom wat er uit die mond van die man kwam. Heere, mijn dochtertje ligt op sterven. En als de Heer Jezus die man daar zo ziet liggen en ziet smeken, dan staat er heel eenvoudig, en hij ging met hem. Uit de andere evangelie weten we dat de Heer Jezus zegt, zij zal leven. Ze zal behouden worden. En als ze dan op weg zijn naar het huis van Jairus, naar dat doodzieke kind, dan gebeurt er iets dat het geloof van deze Jairus zeer op de proef stelt. Want de Heer Jezus wordt opgehouden door de bloedvloeiende vrouw. We kennen die geschiedenis. De Heer Jezus neemt alle tijd voor haar. Hij gaat een gesprek aan met haar. En Jairus die zal daar ongetwijfeld op van de zenuwen hebben bijgestaan. En als ze zo een poosje staan te praten met die bloedvloeiende vrouw, en dat duurt maar en dat duurt maar, dan komt daar ineens een boodschap vanuit zijn huis. En datgene waar hij zo voor gevreesd heeft, dat hoort hij uit de mond van enkele familieleden. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? Uw dochtertje is gestorven. Een verpletterende boodschap voor deze aangeslagen en bedroefde vader. Zijn kleintje, zijn dochtertje, zijn lieveling. Gestorven. Haar leven is eigenlijk nog maar net begonnen. Ze had nog een heel leven voor zich. De bloem begon net te ontluiken. Maar in de knop is hij al afgebroken. Uw dochtertje is gestorven. Jongens en meisjes, wie van jullie is er 12 jaar? Uit deze geschiedenis leren we dat ook jullie sterven moeten. Er wordt wel eens gezegd, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. En toch is dat niet helemaal waar, want als het daarom gaat over de dood, dan zijn we allemaal even oud. Dan staan we allemaal even ver van de dood vandaan. Slechts één schrede. Slechts één stap. Slechts één seconde. Één hartslag. En ook als je 12 bent, wenkt de dood ieder uur. En dat laat niet alleen Gods woord zien, maar dat laat ook de ervaring zien. Als je de kranten leest, of misschien heb je het in je eigen omgeving meegemaakt, een vriendje of een vriendinnetje of wie dan ook. Denken wij daar wel eens om? Ook op een dag als deze, nu de zon schijnt, nu het leven ons toelacht, dat wij sterfelijke mensen zijn. En dat het ieder ogenblik afgelopen kan zijn met ons. En dan, dat is toch een vraag die moeten we daaraan koppelen, vanuit de schriften. Als het de mensen eenmaal gezet is, en daarna het oordeel. Wat dan, jongens en meisjes? Jonge mensen? Wat dan? Kan het dan? Kunnen wij dan God ontmoeten? Kunnen wij dan, zoals het doopformulier dat zegt, en daarmee hebben we gebeden, toen jullie hier gedoopt zijn, dat jullie zonder verschrikken voor God zouden mogen verschijnen? Zonder verschrikken. Zou dat gaan? Of ben je bang voor de dood? En ben je bang voor God als je erover nadenkt? Ben je bang om te sterven en ben je verschrikt als het gaat om de dood? Het zou goed zijn als we daar eens meer aan zouden denken. Hoe wij rechtvaardig voor God zouden kunnen bestaan. Mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan wil de Heere, jongens en meisjes, jullie ook door deze geschiedenis ertoe brengen dat je in het gebed gaat, dat je op je knieën valt. En dat je de God van je doop bidt om zijn genade. Of dat hij die beloften die aan je gedaan zijn wil vervullen. Of dat hij je zonde wil vergeven. Of dat hij je wil maken tot een kind van hem. En ouders, wij krijgen ook hier in deze Jairus een voorbeeld aangereikt hoe wij met onze kinderen bidden bezig moeten zijn. Ja, zegt u, maar mijn kind ligt niet op zijn uiterste. En inderdaad, als onze kinderen gezond zijn, ogenschijnlijk gezond, en het leven kabbelt zo door, dan zullen we misschien niet direct die nood gevoelen zoals Jairus die voelde. Maar al liggen onze kinderen dan niet op hun uiterste, als we de schriften lezen. En als we het doopformulier ernstig serieus nemen en de vragen waar we ja op geantwoord hebben voor waar houden, dan is het niet alleen zo dat onze kinderen op hun uiterste liggen, maar dat ze al dood zijn. Door misdaden en door zonden. Zo beleiden we toch ook met dat doopformulier. Dat ze buiten het koninkrijk van God staan. En daarom aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ouders, weeg dat wel eens. Het zijn ontzaglijk zware dingen die zo deze middag van de preekstoel klinken. Maar u denkt toch niet optimistischer over uw kinderen dan dat de schrift dat doet? U denkt toch niet dat het met uw kinderen bij voorbaat al wel goed zit? Als we eerlijk de schriften lezen, als het woord van God waar voor ons is, dan lopen we toch wel eens met de vraag, waar zullen mijn kinderen straks zijn? Waar zullen ze straks de eeuwigheid gaan doorbrengen? En mijn kleinkinderen, hoe zullen ze straks toch voor God moeten verschijnen? Als we dat wegen, gemeente, die dingen, dan komen we toch in de buurt van die biddende Jairus. Dan valt het toch wel eens op ons hart. Zeker als we erop letten dat het onze kinderen zijn met hetzelfde onreine verdorven hart. Wie zal een reine uit een onreine geven? En ook al zijn ze dan nog heel klein. Maar die bron van wanbedrijven, die dragen ze mee. En ook de allerkleinste kinderen moeten gewassen en gereinigd worden in het bloed van Jezus Christus. Zouden we niet net als Jairus op de knieën vallen voor deze koning? Voor deze Christus, mijn dochtertje, mijn zoontje, mijn kinderen, ze zijn in hun uiterste. Want hij is ook de enige die echt kan helpen. Hij is ook de enige die ze uit de dood, uit die geestelijke dood, opwekken kan tot dat eeuwige, tot dat geestelijke leven. Hij heeft de macht, zo blijkt ook uit dit gedeelte. En dan komen we bij de tweede gedachte. Dat daar macht in zit. Talita kumi. De Heer Jezus heeft namelijk de woorden van die familieleden gehoord. Die woorden die gezegd zijn tot Jairus. Uw dochtertje is gestorven. Op het moment dat de Heer Jezus die woorden hoort, wendt hij zich naar die gebogen gestalte, naar Jairus. En hij zegt, vrees niet. Geloof alleenlijk. En dan gaat hij met Jairus mee. En dan komen ze bij dat huis waar dat dochtertje ligt, gestorven inmiddels. En geheel naar de gewoonte en de traditie van die tijd en nog wel is daar een drama aan de gang. Een heel misbaar van allerlei klaagvrouwen, buurvrouwen die daar luid de dood van het kind bewenen. En dan gaat de Heer Jezus naar binnen. En hij zegt tegen die mensen die daar zo aan het wenen en aan het roepen zijn dat ze moeten zwijgen. Want zo zegt hij, het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En dan, ontstellend, van het een op het andere ogenblik is het verdriet van deze mensen voorbij en ze beginnen te lachen. Ze belachten hem. Ze lachen hem gewoon uit. Want ze hadden heus wel gezien dat dat kind echt gestorven was. Het waren klaagvrouwen. Mensen die dagelijks doden zagen en echt wel konden uitmaken of iemand gestorven was of niet. Ze belachten hem, ze lachten hem uit. Maar de Heer Jezus, hij drijft ze uit. Hij moet er ook nog een zekere vorm van geweld voor gebruiken, want ze laten zich zomaar niet wegsturen. Hij drijft ze uit en dan gaat hij dat huis binnen. En de kamer binnen waar dat dode meisje op haar bed ligt. En hij vat haar bij de hand en hij zegt tegen haar, Talita kumi. Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Alsof het kind sliep. Geheel in de lijn van wat hij zojuist tegen die klaagvrouwen had gezegd. Hij ziet de dood en hij behandelt de dood alsof het een slaap was. Want het is natuurlijk geen medische diagnose geweest wat de Heer Jezus hier stelt. Ze is niet gestorven, maar het slaapt. Nee, hij wil hier alleen maar mee zeggen, de dood is voor mij als was het een slaap. Want ik ben de opstanding en het leven en ik kan ook een dode opwekken uit de dood als of ik een slapend mens uit zijn slaap opwek. En zo gebeurt het. En het kind, in de greep van de dood, bleek en kil, het slaat haar ogen op. De kleur keert terug op de wangen. En ze staat op. En ze wandelt door het huis. En dan lezen we, en zij ontzetten zich met grote ontzetting. Ze waren verbijsterd. Haar ouders allereerst natuurlijk. Maar ook die andere mensen, discipelen die daarbij waren. Allen die daar getuigen van waren. Een grote schrik maakte zich van hen meester. Want dit was nog nooit gezien. Het was ook de allereerste keer dat de Heer Jezus een mens uit de doden opwekte. Zij ontzetten zich. En dat, gemeente, dat is iets gepast. Dat er iets is van een heilig beven als wij met de macht van Jezus Christus in aanraking komen. En die blijkt in dit gedeelte uit twee dingen. En laat ik dan allereerst nog even terugkeren naar wat hij met die klaagvrouwen deed. Hij sprak ook woorden van macht tegen hen. In het Matthäus-evangelie, de parallelgeschiedenis, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt tegen die vrouwen, vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar het slaapt. En op dat machtswoord moeten zij vertrekken. Zij het met enige vorm van geweld, ze worden uitgedreven. Maar zo reageert de Heer Jezus tegen mensen die hem uitlachen. Die hem in ongeloof tegemoet komen. Die vrouwen die lachten Jezus uit. Ze vielen niet op hun knieën. Ze waren niet vol verwondering en vol van heilige verbazing. Heere, is dat waar? Gaat u dat kind uit de doden opwekken? Heere, wat een wonder is dat u dat doet. Er was geen aanbidding, er was geen dankzegging, nee. Ze lachten hem uit. En gemeente, zo doet de Heer met mensen die hem in ongeloof voorbij lopen. En we hoeven niet per se dat bruut en brutaal te doen zoals deze vrouwen dat deden. Het kan ook zijn dat we dat met vrome excuses doen. En dat we aan zijn woorden geen gehoor geven. Dat we een beroep doen op onze onmacht. Dat we niet kunnen geloven en dat we ons niet kunnen bekeren. En daar kunnen we wel waarheden mee uitspreken. Maar als we er ons niet om bekommeren en als we zomaar rustig kunnen doorleven, gemeente, dan zijn die waarheden leugens in onze mond. En als dat niet verandert in ons leven en als we maar blijven vasthouden in dat ongeloof. En als we maar blijven voorbij leven aan de woorden van de Heer Jezus. Waar loopt dat dan op uit? Dan zal Hij straks tegen u of jou moeten zeggen. De grote dag vertrekt. Gaat weg van mij. Ik ken u niet van waar gij zijt. En hier moest de Heer Jezus nog enig geweld gebruiken. Hij moest ze uitdrijven. Hij moest ze nog duwen. Hij moest ze uitdrijven. Maar als we Matteüs 25 lezen. Waarin beschreven staat hoe de Heer Jezus zal zijn. Als hij terugkomt op de wolken des hemels. En als hij gaat oordelen de levenden en de doden. En de scheiding zal maken tussen schapen en tussen bokken. Dan zal hij zeggen tot degene die aan zijn linkerhand staan, gaat weg van mij. Vertrekt. Dan staat het er in die geschiedenis aan het slot zo ontstellend. En deze zullen gaan. Dan zullen zijn woorden alleen al genoeg zijn. Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Gij die niet hebt gewild dat ik koning over u zou zijn. Jij die goddeloos aan mijn woorden voorbij hebt geleefd. Of u die met een stuk rechtzinnigheid en vroomheid toch bleef vasthouden aan uw zonde. En aan uw onmacht. En aan uw ongeloof. Gaat weg van mij. Het is iets om van te schrikken allereerst, gemeente. Deze woorden van macht van de Heer Jezus Christus. Het zou ons passen als daar ook iets van in ons hart en leven gekend zou kunnen worden. Zij ontzetten zich met grote ontzetting. En het wordt ons vanmiddag verkondigd. Opdat we in de rechte weg, nu het nog het heden der genade is, aan zijn voeten zouden vallen. En zijn macht zouden mogen ervaren, nu het nog kan. Zijn macht over onze zonden. Zijn macht over onze doodstaat. Om hem nodig te krijgen bij het tot leven wekken van onze ziel. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Dat u deze dag nog de binnenkamer zult zoeken. Met iets van ontzetting in uw ziel. Vanwege de zonde. Vanwege uw ongeloof. Maar ook iets met dat verlangen om hem in zijn macht als koning over uw dood en over uw zonde te mogen leren kennen. Want als we zo tot hem vluchten, als we zo de binnenkamer ingaan, als we zo met onze zonden en ellende tot hem ons ter genezing wenden, ja, dan wordt een mens niet beschaamd. Dat laat deze geschiedenis ook zien. Jairus, met zijn noden, met zijn ellende, hij wordt niet weggestuurd. Hij wordt ook niet beschaamd in de macht van Jezus. Want de Heer Jezus, hij grijpt de hand van zijn dochtertje. En hij spreekt tot haar in het Aramees die woorden Talita Kumi. En terstond stond het dochtertje op en wandelde. En wat een macht laat de Heer Jezus hier zien, gemeente. Want nogmaals, dit meisje was echt gestorven. Ze was niet schijndood. Die mensen hadden zich niet vergist. Nee, de schrift getuigt ervan dat ze gestorven is. En dat hadden die vrouwen goed gezien. Maar de Heer Jezus laat hier zijn macht zien. Zijn opstandingskracht. Die hij met name in het paasfeest zo heerlijk heeft laten blijken. Door de dood te verslinden tot overwinning. Door de kluisters van het graf open te breken. En hier laat hij daar al iets van zien. Hier laat hij zien dat hem gegeven zijn de sleutels van de hel en van de dood. En zouden wij dan niet na Pasen de toevlucht nemen tot deze koning? Hij die door de dood niet gehouden kon worden. Hij die is opgestaan. En hij die leeft. Eeuwig leeft. Om dode verloren zondaren. Die het leven in zichzelf ook niet kunnen vinden. Maar die de toevlucht tot hem nemen. Om die uit de dood tot het leven te wekken. Gemeente, hij heeft de macht. Hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken datgene wat verloren was. Dat is zijn werk. Dat doet hij door middel van zijn opstandingskracht. En waar vindt hij die verlorenen? Wel, die vindt hij niet op de weg terug. Mensen die al door hun vroomheid en door hun geestelijkheid de weg terug al een eindje hebben gevonden. Hij vindt geen mensen die toch al een beetje levend gemaakt zijn. Die toch al wat berouw hebben gekregen over hun zonden. Nee, gemeente, deze Christus vindt de zondaar waar ze ligt. Midden in de dood. Midden in de geestelijke dood. Midden in de eeuwige dood. Hij zoekt mensen in hun verlorenheid. En zouden wij dan niet uit de diepten voor het eerst gaan roepen tot hem? Om verlost te worden van onze onbekeerlijkheid. Om verlost te worden van onze ongelovigheid. Van onze liefde tot de wereld. Van onze liefde tot de zonde. Hij alleen kan u redden. Hij alleen kan u uit de dood tot het leven wekken. En hij kan het niet alleen. Maar deze geschiedenis laat het ons zien. Hij is ook gewillig. Er is ook een bereidheid. Er is ook een barmhartigheid in Jezus Christus om dode mensen met hun kinderen tot het leven te wekken. Want uit deze woorden, gemeente, Talita Kumi, daar spreekt ook een ontzaglijke tederheid uit. Het staat er in het Aramees. Talita. Kumi. Kumi, dat betekent opstaan. Dat is een bevel. En Talita, dat is de aanspraak waarmee hij dat meisje aanspreekt. De Statenvertalers hebben dat vertaald met dochtertje, dat kan. Maar eigenlijk staat het er net wat anders. Staat er... Ja, een soort koosnaampje. Datzelfde woord dat ook Jairus heeft gebruikt. Mijn dochtertje. Ligt in haar uiterste. En als we het Aramees letterlijk vertalen. Dan staat hier letterlijk. Lammetje. Opstaan. Zo noemde Jairus zijn dochtertje waarschijnlijk. Met iets van die tederheid waarmee vaders hun kinderen, misschien wel vooral hun dochters, koosnaampjes geven. Zo heeft Jairus waarschijnlijk zijn dochtertje 's ochtends gewekt. Lammetje, opstaan. Het was zijn enige, zijn lieveling, zijn kleintje. En gemeente, datzelfde woord, dat neemt de Heer Jezus hier in zijn mond. En zoveel ontferming, zoveel tederheid en barmhartigheid knielt hij bij dat dode meisje neer. En noemt haar met dat koosnaampje. Lammetje, wakker worden. Opstaan. Een ontzaglijke tederheid zien we hier bij de Heer Jezus. Zo komen we hem trouwens heel dit gedeelte tegen. Zo vol ontferming, met innerlijke ontferming bewogen. Zo heeft hij Jairus benaderd toen die man daar huilend en wenend voor hem lag op de grond. Ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus gebukt heeft en zijn rechterhand op deze man heeft gelegd. En hem getroost heeft. Ween niet. Je dochtertje zal leven. En hoe teder is de Heer Jezus omgegaan ook met die bloedvloeiende vrouw. Dochter, uw geloof heeft u behouden. En zo zien we hem hier weer bij dat dode meisje zitten. Innerlijk met ontferming bewogen. En is het gemeente niet waar wat we uit de mond van Petrus horen in het boek Handelingen. Belangende Jezus van Nazareth, die het land rondging, goed doende. En waarom staat dat er nou? Waarom staat dat er nou met deze woorden? Met zo'n koosnaampje, met zo'n verkleinwoordje, dochtertje, lammetje. Waarom krijgen we nou hier zo'n blik in dat hart van Jezus? Wel gemeente, opdat u moed zou kunnen grijpen. Opdat u zou zien op deze barmhartige, tedere hoge priester. Die gezegd heeft dat hij geen lust heeft in de dood des goddelozen. Maar dat hij daarin lust heeft dat mensen met al hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing zouden wenden. Dat mensen niet weerhouden worden om wat voor reden dan ook om de knieën voor hem te buigen. Maar dat we moed zouden grijpen ziende op wie hij is. Barmhartig, langmoedig en zeer genadig. Ja, hij kan ook toornen, we hebben het gezien in dit gedeelte. En zo wordt hij ons ook geschetst in de schriften. Het lam Gods, dat kan toornen over mensen die hem in zijn ontferming, die hem in zijn barmhartigheid, die hem in zijn genade aan zijn plaats kunnen laten staan. Die hem niet nodig hebben en die zeggen met woorden of met daden in doen of nalaten, wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. O, daar torent de Heer Jezus over. Maar over mensen die schreien tot hem vluchten. Over mensen die met alles wat hem benauwt en met alles wat hem bezwaart, met al hun noden, bovenal met al hun zonden en hun ongerechtigheden tot hem vluchten. De zulken hebben niet te vrezen dat hij hen weg zal sturen. Want wie tot mij komt, zo zegt de Heer Jezus, die zal ik geenszins uitwerpen. Is zo'n zaligmaker, gemeente, uw vertrouwen niet meer dan waard? En zouden we niet de vinger bij deze woorden leggen? Talita. Kumi. Dochtertje. Opstaan. Zouden we als ouders, als grootouders niet met de nood van onze kinderen tot deze zaligmaker vluchten? Zouden we het niet van hem gaan leren verwachten? En is er ook geen grond voor die verwachting, ziende op wie hij wil zijn? Zouden we niet met de nood van ons eigen bestaan voor het eerst of opnieuw de knieën buigen en hem bidden? Hem die de macht heeft, hem die de macht is gegeven in hemel en op aarde. Hij die niet alleen kan, maar ook wil en ook zal helpen, uitkomsten zal geven, zelfs bij het naderen van de dood. Gemeente, er is een barmhartige, een genadige hoge priester in de hemelen. Eén die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Eén die heeft gezegd: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar laten we deze zaligmaker toch niet aan zijn plaats. Want als hij zo laag afdaalt en als hij zo zichzelf in zijn hart laat kijken, waar zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid niet acht geven? Waar zullen we heen moeten vlieden? Waar moeten we heen vluchten? Als we deze zaligmaker kunnen laten staan. Als we niet vrijmoedig door het waarachtige geloof gebruik maken van deze woorden. Hoe meer wij van de zaligmaker weten, hoe meer hij zijn hart aan ons laat zien, hoe groter ook onze verantwoordelijkheid wordt. Laat het niet tegen ons getuigen, gemeente, dat deze zaligmaker zich zo vanmiddag heeft geopenbaard. Laat het niet tot ons oordeel zijn, maar laat het tot ons voordeel mogen zijn. En dat we de hand uitstrekken naar de zoon van zijn kleed, zoals ook die bloedvloeiende vrouw dat deed. En dan zullen we dat dan niet letterlijk kunnen doen, maar figuurlijk, geestelijk gezien staat de Heer Jezus ook vanmiddag weer in uw midden, in het gewaad van zijn woord, zoals Calvijn dat heeft gezegd. Zou u de vinger niet uitstrekken naar de zoon van zijn kleed, de vinger leggen bij het woord? En dan zeggen: Heere, hier staat het toch. Hier is het toch bewezen dat gij barmhartig zijt. En langmoedig. En genadig. En dat hoe groot mijn zonden ook zijn, gij wilt ze genadig vergeven. En daarom, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet houd aan. En grijp moed, ziende op deze zaligmaker. Uw hart zal vrolijk leven. Amen. zoeken wij nog Gods aangezicht. Aan het einde van deze beide diensten gekomen, heren, buigen wij ons nog voor u neer. Met de bede of dat gij de stille naprediker zoudt willen zijn. En de woorden van deze ochtend en deze middag wilt toepassen aan onze zielen. Het zij dat wij een vermanende zegen mogen ontvangen. Dat het ons aangezegd moest worden, dat het ons kwalijk aangaan zal als wij blijven wie we zijn. Heren, wil daarom onbekeerden bekeren. Het zij dat wij het mochten horen dat het ons wel gaan zal. Omdat we er iets van hebben leren kennen in ons leven om de toevlucht te nemen tot de opgestaan Heer Jezus Christus. En zijn gerechtigheid deelachtig geworden zijn. Heren, wilt u er zelf in meekomen. En geven dat de prediking hier niet achter zal blijven, maar dat het deze week ook nog stof zal geven tot overdenking. Dat het ons tot het gebed mag drijven. En het ons mag komen tot het vervullen van deze dingen. Wil met ons zijn het verdere van deze zondag. Wil ons bewaren op de onveilige wegen. Ons deze week voor uw rekening nemen. Ons in alle dingen goed en nabij zijn. De vaders en de moeders in de gezinnen, op het werk, de kinderen op school, de jongeren in de studie of waar ze zich ook mee bezighouden. Wilt u aan hen gedenken die niet meer werken kunnen of niet werken hoeven of geen werk hebben? Breid uw vleugelen over ons uit. Bewaar ons voor een onverwachte en een onverzoende dood. Denk ook aan de Broeders Kerkenraad in het ambtelijke werk. Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben, ook in deze periode van vakant zijn. Heere, wil u zelf de lege plaats vervullen met een man naar uw raad en naar uw hart. En laat zo uw koninkrijk ook hier ter plaatse mogen worden uitgebreid. Vergeef al het zondige dat ons heeft aangekleefd en hoor ons gebed. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Het zesde van Psalm 84. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.